allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de Buddy School podcast. In deze podcast wil ik het met jullie hebben over alles wat met honden te maken heeft. Van het aanschaffen van een hond tot de gezondheid en het trainen van je huisdier. Ook wil ik op zoek met jullie naar nieuwe lifehacks en leuke gadgets om het leven met en voor de hond een stuk leuker en makkelijker te maken. Volg mij om de nieuwste dingen te weten te komen over jouw lieve trouwe viervoeter. Wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Buddy School podcast. Ik ben Madelon, ik ben 34 jaar, ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. En wij hebben een hond, onze hond heet Teddy en dat is een Labrador Retriever, een reutje van net 1 jaar oud. Een zwarte, ontzettend ondeugend, ontzettend lief, maar een handvol. En ik ben paraveterinair van beroep. En momenteel ben ik bezig ben ik in de opleiding om kinologisch instructeur te worden. En als ik deze opleiding heb afgerond, zou ik graag verder gaan met de opleiding om gedragstherapeute te worden. Dus nog genoeg te doen in de toekomst, genoeg te leren. Maar ik wil jullie graag meenemen in dat leerproces. En ik wil jullie graag wat ik weet doorgeven. En ik hoop dat als jij een hondeneigenaar bent of wilt worden, dat je daar misschien wat aan hebt. De tips en de trucjes en misschien de website, de juiste adressen om al je vragen te kunnen beantwoorden als het gaat om het hebben van een hond. Het aanschaffen van een hond en het gezond houden van een hond. Graag begin ik even met de uitleg over waarom mijn podcast, mijn website, de Buddy School heet. Buddy School podcast in dit geval. Dus dat wil ik even gaan uitleggen. De Buddy School podcast heet zo omdat ik een hond heb gehad voordat we deze teddybeer hadden. En die heette Buddy. Het was ook een Labrador Retriever. Een chocolabruine, ook een reutje. En een ontzettend lief snoetje. Heel lief beest was het. Maar Buddy hebben we helaas met 1,5 jaar al moeten laten gaan. Hij bleek bottumoren te hebben. En hier hebben we heel erg veel verdriet van gehad. Maar Buddy was een best wel speciale hond. En Buddy was eigenlijk bij ons in huis gekomen omdat hij mij ging helpen met mijn klachten die ik heb. Ik heb een diagnose PTSS en ADHD. En Buddy zou eigenlijk een onofficieuze hulphond voor mij worden. Hij zou dus niet een officieel pasje krijgen of iets dergelijks. Maar hij zou gewoon zijn taken kunnen uitvoeren die ik van hem nodig had. Of waar hij mij bij kon helpen. En daar was hij ook eigenlijk heel goed in. Hij kon medicijnen halen. Hij voelde paniekaanvallen aankomen. Dus hij hielp eigenlijk al heel veel. Maar we hebben dus Buddy eigenlijk moeten laten gaan wegens zijn ziekte. En eigenlijk een soort van eerbetoon. Maar ook omdat hij mij toch in die korte periode heel erg veel geleerd heeft over mijzelf. En hij heeft mij heel veel geleerd over wat ik eigenlijk wel allemaal wel kon. En niet de nadruk gelegd op wat ik niet kon door de diagnoses die ik heb. En Buddy is natuurlijk ook een maatje. Dat was het ook echt. Het was ook echt een maatje. En ik denk dat ieder mens die gek is op honden, gek is op dieren, wel een maatje kan gebruiken. Ik denk dat dat een heel mooie toevoeging in iemands leven kan zijn. En zeker op het moment dat jij, net zoals ik, bepaalde diagnoses hebt gekregen, waardoor je het even gewoon soms niet meer helemaal ziet zitten. En gewoon het mooie aan het leven even kwijt bent. En een buddy kan je gewoon helpen om dat weer op te bouwen. En dat betekent niet altijd dat een buddyhond echt een medische of een psychische taak hoeft te verrichten of iets dergelijks. Maar het kan echt je buddy zijn. Het kan echt je maatje zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom het de Buddy School heet. En zo kan je me ook vinden op Instagram. En op YouTube heb ik een kanaal gestart. Daar staan nog geen video's op. Die komen er binnenkort op. En die ga ik dan parallel laten lopen aan de afleveringen hier van de podcast. Dus hou die zeker ook in de gaten. En dat is even over mij en over wie ik ben en wat ik doe. En in deze allereerste aflevering wil ik het graag gaan hebben over een pup. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk om een puppy te hebben en aan te schaffen. Maar weten we eigenlijk ook echt hoe we dat tot stand gaan brengen? Hoe komen we erbij? In de volgende aflevering ga ik het hebben over het aanschaffen van een asielhond, een volwassen hond. Dus daar zal ik nu ook niks over zeggen. We gaan ons nu echt alleen even richten op een pup. En dan beginnen we meteen bij het begin. Want waarom wil jij een hond? Wil jij graag een hond omdat je daarmee gaat wandelen? Je gaat naar Oostenrijk. Dan is het wel gezellig als je een maatje mee hebt die lekker met je mee kan wandelen. Of ben jij helemaal niet van plan om veel te wandelen, maar wil je eigenlijk lekker bank hangen en af en toe een keer lekker met de hond naar de duinen of naar het bos? Dat kan natuurlijk ook. Helemaal aan jou. Zo zijn er nog veel meer redenen waarom jij een hond wilt. Maar ga die redenen voor jezelf even goed op een rijtje zetten. Want aan de hand daarvan kan je gaan bepalen welk ras of welk type hond bij jou past. Je kan namelijk wel heel leuk een Engelse buldog nemen, maar verwacht niet van een Engelse buldog dat hij kilometers met je mee gaat wandelen, want dat trekt hij niet. Dat houdt hij niet vol. En dan zien ze er heel leuk en schattig uit, maar dat redden ze gewoon niet. Medisch gezien niet, en het zit ook niet echt in het karakter. Ze zijn doorzetters, maar het is nou niet echt een hond die houdt van heel veel lichaamsbeweging, zou ik maar zeggen. En hun korte snuit laat het ook niet toe, helaas. Want dat is natuurlijk ellende aan deze hondentypes, hè, de korte snuit. Gelukkig zijn ze daar momenteel mee bezig om daar regels voor op te stellen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat er straks geen honden meer hoeven zijn die moeite hebben met ademhaling door de manier waarop ze gefokt zijn. Maar goed, dat even terzijde. Dus belangrijk is welk type hond, welk type ras past bij jou. Of wil je misschien helemaal geen rashond, maar wil je gewoon een mix van alles. Kan natuurlijk ook heel goed. Dan heb je misschien wel het geluk dat je de positieve kanten van verschillende rassen in één hond hebt. Die dan weer bij jou passen. Dus ga voor jezelf na. Wat wil ik met de hond? Waar ga ik hem voor gebruiken? En welk ras of welk type hond past bij me? Dan moet je dus ook denken aan de grootte. Hè? Want als jij veel met de trein reist en je hond moet wel mee. Ja, moet je dan voor een grote Deense dog gaan of iets dergelijks? Of kan je dan beter voor een iets kleiner ras kiezen? Dus zet dat voor jezelf op een rijtje. En laat je daar vooral niet alleen maar leiden door het uiterlijk. Maar verdiep je ook echt in raskaraktereigenschappen, zeg maar. Een mooie site overigens om rassen te vergelijken en te bekijken is de website van Raad van Beheer. Zij zijn een overkoepelende organisatie als het gaat om honden hier in Nederland. En zij weten echt alles van rassen, van de regels die er bij rassen komt kijken, van stambomen tot trainingen, noem maar op. Dus zeker de moeite waard om daar ook even in te verdiepen op het moment dat jij dus op zoek gaat naar welke hond past bij jou. Houden van honden of Raad van Beheer, als je dat intoetst bij Google, dan kom je er ook. Maar zeker de moeite waard. En dan komen we natuurlijk bij: waar koop je een hond? Want bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat is wel een puppy te koop, hè, bij wijze van spreken. Maar doen we daar goed aan? Zijn wij wel verstandig bezig als wij gewoon random op internet naar Marktplaats, de eerste beste foto's, die spreken ons aan. Huppakee, we gaan erheen. Nee, dat gaan we niet doen. We willen het namelijk verantwoord doen. En we willen niet bijdragen aan het blijven bestaan van de broodfokker. Hè? Even in het negatieve zin van het woord. Dus we gaan onze research doen. En we gaan kijken waar we een puppy gaan bekijken. Want aanschaffen gaan we sowieso niet meteen doen. We gaan natuurlijk eerst ook de pup bekijken. Nou, dan hebben we een fokker gevonden waarvan we denken: oké, het ziet er goed uit voor wat we kunnen zien. We gaan het proberen, we gaan gewoon kijken, we gaan contact leggen. Nou, het eerste contact is natuurlijk het allerbelangrijkste, want wat voor informatie geeft deze fokker? Krijg je informatie of is het een beetje kortaf? Dat zijn natuurlijk allemaal tekenen waar je op kan letten om te kijken of deze fokker daadwerkelijk goed is in wat hij doet en met liefde voor zijn dieren bezig is. Dus dat is natuurlijk je nummer 1 kenmerk waar je op gaat letten. Maar als dat goed aanvoelt en je kan een afspraak bij deze fokker plannen, dan ga je er natuurlijk heen. En waar let je dan op? Nou, je let natuurlijk op hoe schoon is het daar. Hè, waar ligt het nest? Ligt het nest ergens achter in een schuur waar eigenlijk nooit iemand komt, bij wijze van spreken? En is het überhaupt schoon? Liggen ze wel droog of liggen ze in hun eigen ontlasting? Nou ja, dat is wat je visueel kan zien als je daar aankomt. Moet je natuurlijk altijd rekening houden met het feit dat die fokker, als het wel een slecht trick is, dat hij dat natuurlijk allemaal even geregeld heeft. Maar goed, dan nog kan je het ook zien aan de vacht van de honden. Hè. Je moet altijd rekening houden dat iets schoongemaakt kan worden. Maar er worden altijd dingen vergeten. Dus hou je ogen echt goed open. En daarnaast wil je natuurlijk ook weten, hoe gaan de puppy's om met, als jij op bezoek komt daar. Zijn ze mensen gewend? Zijn ze verschillende mensen gewend? Zijn ze geluiden gewend? Zijn ze geuren gewend? Kijk, en als jij een puppy bezoekt die nog heel jong is, 3-4 weken, ja, dan kan je natuurlijk helemaal niet zoveel verwachten. Maar als de puppy's echt wel ouder zijn en eigenlijk op een leeftijd zijn dat ze het nest mogen verlaten, dan kan je natuurlijk gaan kijken van, hé, wat is er in die eerste paar weken gebeurd? Hebben zij überhaupt andere mensen gezien? Dus ja, hou daar even rekening mee. Ga daar goed naar kijken. En vraag er ook naar. Zijn ze gesocialiseerd met geluiden? He, dat noemen we even zo. Kunnen ze tegen een stofzuiger? Kunnen ze tegen een vallende afstandsbediening? Of noem maar even iets op. Want aan de hand daarvan kan je natuurlijk ook zien, als de hond dat allemaal niet gewend is, dan kan je zien wat voor werk er voor jou nog ligt. Als jij daar de expertise voor hebt, of als jij weet wie jou daarbij kan helpen. Want een hond heeft socialisatie nodig. En dan komen we dus ook meteen bij het volgende punt, socialisatie. Want een hond kent natuurlijk ook bepaalde periodes in zijn leven. Dus op het moment dat de puppy net geboren is, dan zit hij in een neonatale fase. En deze fase houdt eigenlijk in dat hij totaal afhankelijk is van moeder. Voor de warmte, voor uiteraard het eten. Nou ja, drinken dan hè, in dit geval. Maar dat heeft ook te maken met dat hij bijvoorbeeld niet zelf kan urineren. Daar moet moeder hem bij helpen. Dat is de fase waar ze eigenlijk nog niks kunnen. Dan zijn ze 0 tot ongeveer 13, 14 dagen oud. Dan is het echt vooral drinken, slapen, groeien. En voor de rest kunnen ze eigenlijk niks. En dan gaan ze in de overgangsfase. Dat klinkt voor ons mensen natuurlijk heel raar. Omdat wij natuurlijk ook de overgang kennen. Dat hebben puppy's ook. Alleen bij puppy's betekent het juist dat ze van niks kunnen, dat ze naar wat meer kunnen gaan doen. En deze fase duurt ongeveer, of die is ongeveer vanaf dag 14 tot en met dag 21. En daarin merk je dus dat de oren en ogen geopend zullen worden. Dat ze wat beter hun omgeving gaan herkennen. Ze gaan een beetje leren kwispelen. Ze gaan wat meer. Ze kunnen wat meer bewegen. Ze kunnen ook zonder hulp van moeder nu hun urine laten lopen, zou ik maar zeggen. Dus de overgangsfase. Van de fase van niks kunnen naar meer kunnen. En dan komen we in een van de belangrijkste fases van het leven van een hond. En dat is de eerste socialisatiefase. En deze eerste socialisatiefase is eigenlijk gewoon letterlijk wat het is. Dat is de fase waarin ze wat nieuwsgieriger zijn, dat ze wat meer willen gaan ontdekken. En dat ze toch ook nieuwe dingen gaan opzoeken. Sommigen zijn wat angstiger, maar over het algemeen is het in de eerste periode van deze fase, valt dat mee. Dat is tussen de 3 en de 12 weken ongeveer. En in het begin van die fase is de angst en de onzekerheid is eigenlijk weinig aanwezig. Maar naarmate je bij het einde van deze fase gaat komen, merk je dat ze toch wat minder snel ergens op aflopen. Dat ze wat meer afwachtend zijn. Dus van belang is dat je dus echt vanaf het moment dat deze fase aanbreekt, de hond zoveel mogelijk probeert te introduceren op een positieve manier met vreemde en nieuwe prikkels. Dus dat kan zijn het geluid van de stofzuiger. Je gaat naar de kinderboerderij. Als jij kinderen hebt en je moet je zoontje of dochter van school halen. Dat je de hond meeneemt. Maar let wel dat je dit altijd op een positieve manier doet. En altijd probeert om het te doseren. Dus als jij weet, oké, op vrijdag is het altijd gigantisch druk op het schoolplein. Dan ga ik niet op vrijdag met de hond. Maar op woensdag is het rustig. Dus neem ik hem op woensdag mee. En probeer dan afstand te houden van veel mensen. Laat hem eens rustig vanaf de zijkant gewoon een beetje observeren wat er gebeurt. En als je merkt dat hij er toch heen wil, kijk, dan kan je natuurlijk gaan. Maar ga hem niet ertussen zetten. Al die kinderen die erop afrennen. Dat kan gewoon heel erg beangstigend zijn. Maar dat is dus de eerste socialisatiefase. En Daarna ga je natuurlijk naar de tweede socialisatiefase. En deze fase is ook echt heel erg belangrijk. Deze is vanaf de 3 tot 6 maanden oud ongeveer. Dit noemen we dus de tweede socialisatiefase of de angstfase. Want in deze periode zijn de honden veel gevoeliger. Ze zijn veel angstiger. En ze moeten dus vaak opnieuw gesocialiseerd worden met bepaalde dingen die ze in de eerste fase hebben gezien. Doe je dit niet, dan heb je kans dat je hond op een gegeven moment last krijgt van desocialisatie. En dat wil zeggen het gewoon eng vinden van dat geluid. Dus hij is er niet meer aan gewend, waardoor hij dus angst gaat creëren. Dus alles wat hij al een keer eerder heeft gedaan, blijft dat herhalen. Dat zou eigenlijk niet beperkt moeten zijn tot deze fase, maar dat zou gewoon eigenlijk vanaf fase 1 door moeten stromen. En gewoon zo moeten blijven. Dus niet alleen in fase 1 neem je de hond mee en dan stopt het. En dan denk je, oké, fase 2 doe ik het nog wel een keertje. Nee, blijf het dan ook doen, zodat het gewoon bekend blijft voor de hond. Want ze kunnen gewoon veel meer angst gaan vertonen. En dit kan natuurlijk op latere momenten kan dat uitdraaien op gevaarlijke situaties. Je kan zien dat de hond traumatische ervaringen gaat opdoen als jij deze fases niet goed aanpakt en niet goed begeleidt bij de hond. Dus dat zijn ook eventjes dingen waar je echt rekening mee moet houden op het moment dat jij een pup gaat aanschaffen. Want ja, die pup heeft gewoon die socialisatiemomenten nodig. Kan jij dat bieden? Dat is ook echt een belangrijke vraag die je zelf moet stellen voordat jij die pup koopt. Want in deze socialisatiefases heb je wel echt aandacht voor de hond nodig. Want anders gaat het echt mis. Dan kan het echt misgaan. En waarom ik hierover begin is omdat de eerste socialisatieperiode, die is van 3 tot 12 weken, die vindt plaats bij de fokker of bij de verkoper. Wat wil je nou absoluut niet hebben? Dat die hond in deze fase, wanneer die dus nog bij de fokker is, niks gaat meemaken. Niks gaat zien van wat hij misschien bij jou later gaat kunnen meemaken en kunnen zien. Dus vraag daarna bij de fokker, hoe gaat u hiermee om? Worden de kinderen af en toe meegenomen naar de honden, zodat ze daaraan kunnen wennen? Nemen jullie de honden mee in huis? Zijn ze misschien al in huis? Geen heel onbelangrijke vraag. Dus dat is echt, vraag dat echt. Want je kan daar op latere leeftijd zoveel ellende mee krijgen als die socialisatiefases niet goed doorlopen zijn. Nou, zoals ik al eerder even zei, kan je dit natuurlijk al zien op het moment dat jij naar die pup gaat kijken. Hoe reageren ze? Zijn ze angstig? Kruipen ze weg als ze bezoek zien? Hè, als jij komt kijken naar de honden. Of zijn ze gewoon dat ze best wel nieuwsgierig zijn? Dat ze denken, hey, wat is dit nou? En dat vind ik wel leuk. Want aan de hand daarvan merk je dus ook in welke fase ze zitten. Zitten ze in de socialisatiefase? Of zijn ze daar nog niet mee bezig? Of hè, hoe zit dat? Zitten ze misschien nog net in de overgangsfase? Want dat verschilt natuurlijk ook wel per hond. Het is niet zo zwart-wit als hè, dat ik het nu zeg van 13, 14 dagen, hè, noem maar op. Dus het kan heel goed zijn dat de pups nog wat minder ver zijn daarin. Of misschien zijn ze juist wel heel ver, dat ze juist echt erop afgaan. Dus aan de hand daarvan kan je natuurlijk ook zien hoe de fokker daarmee om is gegaan. Of mee omgaat, moet ik eigenlijk zeggen. Want op het moment dat de honden wegkruipen, dan weet je eigenlijk al, oh, of ze hebben een nare ervaring gehad, of ze hebben het gewoon nog nooit gezien. Dat kan, maar wil jij dan een pup daar vandaan halen? Als jij geen tijd hebt om die socialisatie te voltooien en om dat goed te doen, dan moet je je afvragen, heb ik daar de tijd voor? Kan ik dat? Heb ik daar genoeg informatie over? Heb ik me daarop voorbereid? Dus kijk ook bij de fokker wat je daarmee kan doen. Misschien kan je afspreken om wat vaker te komen kijken, zodat de hondjes aan je kunnen wennen en dat je aan de hand daarvan een keuze gaat maken. Maar in deze fase kan je dus eigenlijk al zien, wat ze gewend zijn, wat ze kunnen en hoe ze gaan reageren. En dat geldt natuurlijk ook voor geluiden. Als je je telefoon mee hebt en je telefoon gaat plotseling af met een best wel hard geluid, schrikken ze daarvan? Dat mag. Ze mogen schrikken. Maar het is wel de bedoeling dat ze zichzelf weer herstellen. Hè, dan komt ineens een geluid. Dus dat er bij ons iets naast ons valt, dan schrik je even. Oh, wat is dat? Oh, oké, het was dat. En dan is het ook klaar. Dan ga je weer door met wat je aan het doen was. bij een hond moet dat eigenlijk net zo zijn. En in het geval van de pup kan het natuurlijk ook zo zijn dat het even wat langer duurt voordat ze zich herstellen. Maar in principe is het wel de bedoeling dat zij gewoon meteen weer herstellen. Eigenlijk vrij snel weer herstellen en misschien zelfs op onderzoek uit durven gaan. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dus ja, het geldt voor zowel het visuele zien als het horen. Hoe de pup gaat reageren, zeg maar. Van hoe die socialisatie gaat. Dus vraag hier ook naar de fokker. Hoe gaat u hiermee om? Nou, en verder wil je natuurlijk eigenlijk het liefst ook de moederhond zien. Want aan de moederhond kan je natuurlijk ook heel veel zien. Je kan natuurlijk zien hoe reageert zij op het bezoek. Want zij mag natuurlijk best een beetje beschermend zijn naar haar pups toe, voor haar pups. Maar ze mag natuurlijk geen agressie tonen. Want op het moment dat ze agressie gaat tonen, kan dat betekenen dat zij dus ook niet gesocialiseerd is. Zij weet niet wat mensen zijn. Of zij ziet eigenlijk nooit mensen. Dus wat komen jullie doen? En dan kan ze dus uit angst agressie gaan tonen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want aan de hand daarvan kan je natuurlijk ook zien hoe de socialisatie daar met de pups ook eraan toe gaat. Daarnaast kan het ook betekenen dat zij dat in haar genen heeft zitten. Dat zij sneller angstig is. En dan moet je ook afvragen, hè, net als bij mensen, zit het bij de honden ook, kan het ook in de genen zitten? Wil je dat? Ben je daar klaar voor? Dus vraag jezelf ook af, als je de moederhond hebt ontmoet, hebt gezien en zij reageert angstig, kan ik dit? Nou, mocht zij gewoon hartstikke leuk zijn, mocht ze enthousiast zijn, dan is er op zich natuurlijk niks aan de hand. Maar vraag ook bij de fokker naar eventueel gezondheidsproblemen van moeder. Is zij bekend met aandoeningen die bijvoorbeeld overdraaglijk zijn door middel van geen genetische bepaling? Sommige fokkers, en ik weet bij onze hond is dat het geval geweest, bij onze hond Teddy. Zijn ouders zijn getest op heup- en elleboogafwijkingen en dergelijke. Haar ouders zijn getest, de ouders van vader zijn getest. En nou ja, zo gaat dat verder. Dat kan je natuurlijk ook heel goed vragen of daar iets bekend over is of de fokker dat heeft gedaan. En mogelijk of er een DNA-test is afgenomen bij de pup die jij op het oog hebt. Of hij of zij ook echt de pup is van vader en moeder, zoals de fokker beweert. Dat is ook bij onze hond gedaan en onze hond bleek gelukkig allemaal oké te zijn. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat een fokker meerdere honden heeft lopen. En dat het nestje vader misschien toch niet bij het nestje hoort. En dat daar een andere vader, een andere hond de oorzaak van is geweest. En mogelijk dat hij wel klachten heeft of aandoeningen heeft. Dus vraag ook als je bij een goede fokker bent of er mogelijk een DNA-test gedaan is. Of dat daar iets over bekend is. En of de ouderdieren getest zijn op bepaalde afwijkingen. Want dat kan gewoon in de toekomst heel veel ellende bespaard blijven. Het wil niet zeggen overigens dat als de hond, de ouderdieren getest zijn en ze hebben het niet, wil dat niet zeggen dat je hond het nooit zou kunnen krijgen. Het betekent alleen dat het niet in een directe lijn van het genetische bepalingssysteem zit, zeg maar. Dus het betekent dat er minder kans is dat het doorgegeven is via vader en moeder hond. Nou, genoeg te zien, te doen en op te merken natuurlijk als je gaat kijken naar de pups. En geniet er vooral ook van. Want het is natuurlijk geweldig om die kleine diertjes zo om je heen te hebben. En om lekker te knuffelen en te doen. Maar neem geen overhaaste beslissingen. Ik zie nog wel eens dat mensen denken, oh leuk, ik neem een puppy. En vervolgens helemaal gek worden. Omdat er natuurlijk van alles bij komt kijken. Want het is natuurlijk niet alleen maar leuk en knuffelen en kroelen. Maar het is natuurlijk ook hard werken zodra die pup bij jou thuis komt. Het is natuurlijk uitlaten, zindelijk maken, mee naar de dierenarts. Je moet spullen kopen. En uitlaten is natuurlijk niet één keer per dag. Nee, vooral in het begin is dat echt heel vaak. Inclusief de nachten. Het is eigenlijk gewoon alsof je een baby hebt. Je hebt natuurlijk ook een baby, maar ik bedoel meer een mensenbaby, zeg maar. Dus ga goed nadenken als je bij dat nest bent geweest over alles wat je hebt gezien, hebt gehoord. En maak de keuze heel bewust van ja, ik ga dit doen of nee, ik kijk nog even verder of ik wacht gewoon nog even, want ik ben er nog niet aan toe. Het zou namelijk heel erg zonde zijn als jij zo meteen thuis komt met een pup en dat je echt de buikpijn krijgt van de verantwoordelijkheden die op je afgevuurd worden. Want dat is natuurlijk wel het geval. Want je hebt natuurlijk wel de verantwoordelijkheid over een dier wat afhankelijk is van jou. En afhankelijk in de zin van hij moet eten krijgen, hij moet drinken krijgen, hij moet uitgelaten worden. Je wil gezondheid wil je goed hebben. Dus ga goed nadenken voordat je een definitieve beslissing maakt. En zo nodig vraag aan de fokker of de verkoper of je wat vaker langs mag gaan. Zodat je ook echt... er 100% zeker van ben dat dat de pup is. En of je dit überhaupt echt wilt. En als je nou die keuze hebt gemaakt, dan kom je natuurlijk bij wat hebben we eigenlijk allemaal nodig. Want mogelijk is het zo dat jij bent wezen kijken, maar dat de pup nog niet meteen meegaat. Dat is ook afhankelijk van wat er afgesproken wordt met de fokker natuurlijk. Als jij gaat kijken terwijl die al 8 à 9 weken is, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar goed, laten we er even vanuit gaan dat je al eerder bent gaan kijken met 6 weken, 7 weken. Dan blijft de pup, als het goed is, nog in het nest. Dus dan heb jij de tijd om te gaan aanschaffen wat jij allemaal in huis moet hebben voor jouw pup. En dat varieert natuurlijk van, gaat hij in de bench straks of niet? Ben ik hem gewoon meteen aan de bench? Ga ik hem een tuigje laten dragen of neem ik een halsband? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die jij moet gaan uitzoeken. Wat heb ik nodig? Daar gaan we dus ook verder naar kijken. En dan wil ik jullie eigenlijk meenemen naar de volgende afleveringen. Want daarin ga ik echt met jullie bespreken wat we nodig hebben om de hond te hebben. Om hem mee naar huis te nemen. En ook de keuzes die je daarin kan maken zal ik dan verder met jullie bespreken. Maar voor nu, als je inderdaad op weg bent naar die pup en je hebt de keuze gemaakt en je hebt de eerste benodigdheden al in huis, geniet ervan en laat het ook allemaal gebeuren. Plas 10 keer in huis, that happens. We've been there, done that. En het hoort er nou eenmaal bij. Word niet gefrustreerd, het gaat voorbij. Als jij het goed aanpakt, gaan ook deze lastigere periodes voorbij. Maar geniet vooral van jouw pup. En bij de volgende afleveringen gaan we het hebben over alles wat je nodig hebt. En alles wat je verder moet weten over chippen, vaccineren, dierenartsbezoek, de benodigdheden qua spullen. We gaan het ook hebben over de keuzes voeding. We gaan het hebben over het uitlaten, het contact met andere honden. We gaan wat dieper in over het socialiseren van je hond. En we gaan op zoek naar hondenscholen en we bespreken daarin ook wat bij jou past en waarom dat bij jou zou kunnen passen. En hou het YouTube-kanaal in de gaten, want ik zal ook filmpjes erop zetten. Het eerste filmpje zal een filmpje zijn waarin ik mezelf voorstel, waarin ik mijn hond voorstel. En waarin ik wat filmpjes laat zien, wat korte beelden van mijn vorige honden die helaas niet meer bij ons zijn. Omdat ze allemaal overleden zijn. Maar dat zal het eerste filmpje zijn die op YouTube komt. En... voor nu wens ik je een hele fijne dag, middag, avond, nacht. En hopelijk tot de volgende aflevering. Doei!